Goedemorgen, broeders en zusters. Aan de voeten van mijn heiland, daar mogen wij luisteren naar zijn stem. En in de praktijk mogen we het woord openen en mogen we verstaan wat hij te zeggen heeft. En daardoor mogen we hem leren kennen en leren we ook wie wij geworden zijn in hem. En dan leren we inderdaad dat we koningskinderen zijn. En we leren dat wij een koninklijk priesterdom zijn. Een volk, een verkregen volk, een heilig volk, een volk voor zijn naam, volgens Handelingen 15. Maar deze woorden die de broeder las in 1 Petrus 2, die komen aardig overeen met wat ik vanochtend met jullie wil lezen. En dat staat in Jesaja 40. Dus daar gaan we naartoe. Ik begin maar bij vers 1. Bijna helemaal in het midden. Er staat in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zou jullie de God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt roep en hij zegt wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet en zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En hij zal de lammer in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts? En hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden henen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout dat niet verrotte en hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden niet? Hoort gij het niet? Is het u van de beginnen aan niet bekendgemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Want hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. En hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppen wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. die in getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen roept vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Nou, ik stop hier maar. Maar het zijn woorden waar je bij door kunt blijven lezen. In deze lofzang die door Jesaja is opgeschreven. We bevinden ons hier eigenlijk, het staat bekend als het tweede gedeelte van Jesaja. En sommigen hebben ervan gemaakt dat het dan wel een andere schrijver zal zijn, omdat de teneur van Jesaja 40 heel anders is dan de 39 hoofdstukken hiervoor. Jesaja 1 tot en met 39, daar staan eigenlijk oordelen centraal. Daar vinden we eigenlijk de geschiedenis van hoe de 10 stammen, het 10 stammenrijk moet ik eigenlijk zeggen, in ballingschap zou verdwijnen. En aan het eind, Jesaja 37 tot en met 39, daar schurkt Jesaja eigenlijk ook nog tegen het huis van Juda aan, hoe dat in de Babylonische ballingschap zou verdwijnen. Maar altijd in het Bijbelboek Jesaja komt het erop neer dat er een overblijfsel behouden zou worden. Er zou redding zijn voor degene die zijn naam aanroepen. Er zou redding en behoud zijn voor degene die op de Heere vertrouwen. Maar vanaf Jesaja 40 dan staat niet zozeer het oordeel centraal over alle goddeloosheid der mensen. Maar daar staat vertroosting centraal. Daar staat heerlijkheid centraal. Of komend vanuit het Nieuwe Testament, daar staat het evangelie centraal. Het is anders daar, want hier wordt vertroosting verkondigd. En met name voor het volk Israël. En nou ja, als we dan in het begin van Jesaja 40 lezen, dan staat er troost, troost mijn volk. Maar wat de broeder net las in 1 Petrus 2, daar staat dat wij eertijds niet Gods volk waren, maar nu wel degelijk zijn volk zijn. Lo Ami is Ami geworden. En dat is precies waar Jesaja 40 eigenlijk over spreekt. Niet zozeer iets wat alleen maar in de toekomst plaats zal hebben, maar ook iets wat spreekt over onze dagen. En met name over onze dagen. Want hoe het zo zit met deze profetieën, we kunnen daar natuurlijk niet doorheen gaan, maar als je al die profetieën van Jesaja 1 tot en met 39 leest, dan blijkt veelal dat er een bepaalde toepassing is in het verleden. Jesaja sprak over iets wat zou gebeuren, maar over die woorden heen of achter die woorden vinden we dan een profetische lading die dan in de toekomst alsnog een vervulling zou hebben. Maar komend vanuit het Nieuwe Testament en schijnend met het licht van het Nieuwe Testament op deze profetieën, zou blijken dat die profetieën niet slechts eenmaal vervuld worden, maar dat ze meerdere keren vervuld worden, alleen op verschillende niveaus. En dan blijkt dat profetieën in zijn algemeenheid spreken over heel de verborgenheid. Of om het maar kort te zeggen, de profetieën die worden zowel vervuld in de 5e bedeling als in de 6e bedeling. Niet alleen maar in de toekomst, maar ook in onze dagen. En zo is het ook met Jesaja 40. Dat spreekt over heel de verborgenheid. En de verborgenheid omspant nou eenmaal 2 bedelingen. De vorming van de gemeente in het verborgene, maar ook de openbaring van het Koninkrijk Gods op aarde. Daar hebben we mee te maken. En het begint dan met vertroosting aan te kondigen. Maar in vers 3 vinden we dan een roepende in de woestijn die spreekt. Een stem van een roepen in de woestijn. En dan zullen er velen zeggen, ja, daar heb je Johannes de Doper. Nou ja, en op een of andere wijze wordt dit dus ook vervuld bij Johannes de Doper. Maar de moeilijkheid zit hem erin dat wanneer we bestuderen wie Johannes de Doper is en wat hij deed en vooral wat hij zei, dat het niet zozeer ging om Johannes de Doper, maar waar hij een afbeelding van is, waar hij een plaatje van is. En dan blijkt inderdaad dat Johannes de Doper slechts een wegvoorbereider is voor de ware Messias. En als het volk Israël de Messias had aangenomen, dan had Johannes de Doper Elia geweest. Dat vinden we in de evangelie uiteengezet. En sommigen zeggen, ja, dat kan helemaal niet, want hij heet Johannes. Maar Paulus heette eerst ook Saulus, toch? Dat kan wel. Je kunt van naam veranderen en Kefas en Petrus en haal ze maar door elkaar. Dat had prima gekund. Het gaat inderdaad over Johannes de Doper. Maar over het hoofd van Johannes de Doper gaat het eigenlijk weer over heel de eerste komst van de Heer Jezus Christus. En zoals we Johannes de Doper nu kennen, kennen we hem eigenlijk, en dat is voor degene die dit plaatje verstaan, kennen wij hem eigenlijk als een hoofd wat in de koningszaal is en een lichaam wat beneden is. Dat is Johannes de Doper. Het spreekt over heel onze dagen. En wij zijn nu dat volk wat als een stem roept in de woestijn. En zolang de Heer nog niet verschenen is, roepen wij in de woestijn. Niet in het land, maar in het buitenland. Dat gaat over onze bedeling, over onze dagen. En ook als we vers 5 erbij pakken. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken is. Nou, dan kun je wederom naar Johannes 1 gaan. Het staat er in mijn Bijbel zelfs onder. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, staat er. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar ook dat ging niet over Jezus van Nazareth. In hele beperkte mate misschien. Dat spreekt over de heerlijkheid die hij had in zijn opstanding. Dat spreekt over het vlees geworden woord, over de vervulling van wat God in de oud-testamentische profetieën, zoals hier in Jesaja 40, beloofd heeft. En dat wordt vervuld niet zozeer in Jezus van Nazareth, ook al is het noodzakelijk dat de Heer verscheen als mens op aarde, dat hij zijn godheid aflegde. Het werd vervuld, het werd bekrachtigd in zijn dood en opstanding en daar verscheen de heerlijkheid Gods. En daar gaat dit hoofdstuk verder over. En vervolgens lezen we dan, als we doorgaan in vers 10, dat de Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen en ziet zijn loon is dan bij hem. Maar als we dan kijken waar dat over spreekt, komend vanuit het Nieuwe Testament. Ik denk dat je vanuit het Oude Testament daar niet veel chocola van zou kunnen maken. Ik weet ook niet of je dat moet willen. Maar komend vanuit het Nieuwe Testament, dan moeten we toch weten wie dat loon is. Want als we bijvoorbeeld lezen in Romeinen 8 vers 23, dan wordt er gesproken over gelovigen in onze bedelingen die door de geest geleid worden tot de zoonstelling. Geestelijke kinderen die geleid worden tot geestelijke volwassenheid. Waarom? Om de erfenis die voor ons bewaard is in ontvangst te nemen. Maar dan blijkt dat wij weer op onze plaats het erfdeel des Heren zijn. Namelijk dat wij de eerstelingen des geestes zijn, staat er in Romeinen 8 vers 23. Of in Efeze 1 vers 11, daar staat als een van de geestelijke zegeningen die aan ons geopenbaard wordt, dat wij het erfdeel des Heren zijn, dat wij het erfdeel van Christus zijn, dat wij in Christus een erfdeel geworden zijn. Want Christus is erfgenaam van de nieuwe schepping en het eerste wat hij daarin verkrijgt is zijn volk, is zijn gemeente, is zijn lichaam. Wij zijn dat erfdeel. En op een andere plaats, zoals hier of in Jesaja, wat is het? Het staat er vast onder. Ja, Jesaja 62 vers 11, daar staat bij dat wij zijn loon zijn. Want de Heer doet wel degelijk een werk in onze dagen. In de wereld wordt hij beschimpt en afgedaan als dood of slapend. Of in ieder geval zeer lui, want hij doet niks aan de ellende in de wereld. Maar de Heer doet een werk in onze dagen. En voor dat werk ontvangt hij loon. En dat loon dat bestaat niet zozeer uit goud, zilver en kostelijk gesteente, maar dat bestaat uit u en mij. Wij zijn zijn loon. Of in 1 Petrus 5, daar wordt gesproken tot de oudsten, de herders van de kudde, zoals hier in Jesaja 40 vers 11 wordt gesproken over de kudde. En dan wordt het tot de oudsten of de opzieners, of de bisschoppen, wordt er gesproken dat zij zouden toezien als goede herders over het erfdeel des Heren. Dat is het loon. En er zal een moment in de geschiedenis, in de helsgeschiedenis, aanbreken. Er zal een punt zijn waarin de Heer, de heerlijkheid des Heren, geopenbaard zal worden over de hele schepping. Er zal een moment komen dat de Heer zal verschijnen. En volgens Colossenzen 3 vers 4 zullen wij dan met hem in heerlijkheid verschijnen. En dat is de vervulling van wat hier staat. Dan zal hij komen. Dan zal hij komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen en dan zal zijn loon bij hem zijn. Wij zullen met hem dan verschijnen. En zijn arbeidsloon is dan voor zijn aangezicht. En het volk Israël, het overblijfsel, dat zal dan zien wat de Heer heeft gedaan. Of met een ander plaatje, dan zal Jacob laten zien wat hij bij oom Laban bij elkaar heeft verdiend. Want er zal een moment komen dat het werk erop zit, na 20 jaar, hè, en dan verschijnt, Jacob, dan zegt Jacob, het is genoeg, ik ga naar huis. Ik heb nog een erfenis namelijk. Want het was een andere erfenis die bij elkaar vergaarde. Het was wel wettisch, maar hij kwaad nog meer. En hij ging weer terug. En toen kwam die ontmoeting met Esau, hè? In Genesis vanaf hoofdstuk 30 ongeveer. Nou, en dat zal in de toekomst gebeuren. En dan zal blijken dat de Heer weliswaar zijn kudde zal weiden, vers 11, maar dat hij ook een andere kudde verzameld heeft. En dat is dat loon. En dus hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder, en hij zal zijn lammer in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Dan zal de Heer rechtvaardigheid voortbrengen op aarde. Dan zal het licht aangaan. En voor de ongelovig is dat geen prettige boodschap. Want hij zal een rechte weg gaan. En ieder die daarvan af wil wijken, die zal daar tegen een ijzeren roede aanlopen. Hij zal dan werken zoals hij in het verleden ook zijn volk verlost heeft. En vervolgens komen we dan vanaf vers 12, daar vinden we dan een lofzang. Een lofzang, namelijk wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten enzovoorts. Wie heeft dat allemaal gedaan? Kan de mens dat voor elkaar krijgen? Is de mens in staat om uit te zoeken en uit te dokteren wat God in elkaar heeft gestoken? Dan zal blijken dat niemand zich kan meten. En in vers 13 staat dan, wie heeft de geest des Heren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? En ook hier staat er in mijn Bijbel een verwijzing onder naar het Nieuwe Testament. Naar die zogenaamde doxologie in Romeinen 11. Die lofzang, die lofrede in Romeinen 9 tot en met 11. Waarin gesproken wordt over hoe het toch kan dat de gemeente in onze dagen deel heeft gekregen aan die beloften die gedaan waren aan Israël. En het zal blijken dat God zijn volk helemaal niet heeft verstoten. Maar dat hij zijn belofte uitwerkt via een andere weg binnen dat volk. En zo kunnen wij dus ook op juridische, rechtsgeldige wijze inderdaad zijn volk worden genoemd. Een priesterlijk volk worden genoemd. Zoals Petrus dat inderdaad in zijn brief schrijft. Dat is gebaseerd op de belofte Gods die gedaan zijn, die vastgelegd zijn in de oud-testamentische profetieën. En wij hebben daar deel aan gekregen. Wij zijn Israëlieten volgens officieel burgerrecht. Wij hebben daar deel aan gekregen. Alleen onze positie is niet zozeer gelegen op aarde, maar in de hemel. Wij zijn eerstelingen onder dat nieuwe verbond. En alles wat als eerste geboren wordt, dat is voor de Heere bestemd. En daar is dus onze positie. Wij hebben een wandel, zoals Filippenzen dat zegt, in de hemel. Maar als je dan afvraagt van, hadden we dat kunnen bedenken? Nee, dat had je van tevoren niet kunnen bedenken. En vandaar dus deze lofzang. Maar dit staat ook dus in Jesaja 40. En daarom, daaruit blijkt dus ook dat dat volks waarover gesproken wordt in vers 1 van Jesaja 40, dat dat niet zomaar het Joodse volk bijvoorbeeld is. Maar als je dan een volk moet noemen wat beantwoordt aan die vraag in vers 1, wie is dat? Dan is dat niet Juda, maar dan is dat Efraïm. En daar is de gemeente op juridische wijze uit voortgekomen. Dat is die vrucht. En daarop volgt dus deze lofzang. En dus, met wie heeft hij raad gehouden, vers 14, die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudige verstands. Want de Heer werkt zijn plan uit en de mens die kan dat niet zelf uitvinden, maar hij kan het ook niet tegenhouden. Alleen de mens heeft gedurende heel de geschiedenis geprobeerd om zijn eigen plannen te bedenken en uit te werken. En daaruit blijkt eigenlijk hoe vijandig de mens van nature staat tegenover God. In plaats van luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft, is de mens altijd zijn eigen gang gegaan. Heeft het altijd beter geweten. En de Heer rekent daar vervolgens mee af in de woorden die hierna volgen. Hij zegt eigenlijk van, nou wat stellen die volken nu eigenlijk voor? Als je het vergelijkt met wie ik ben, Als je het vergelijkt met waar ik eigenlijk naartoe onderweg ben. Dan blijkt dat het allemaal slechts stof en ijdelheid is. Nog minder zelfs staat er in vers 17. De volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Dus als het er nou om gaat, dan stelt het allemaal niet zoveel voor wat de mens voortbrengt. En dat koppelt natuurlijk ook weer terug op die woorden die aan het begin van Jesaja 40 staan. Hè, van alle mensen, alle woord van mensen, dat is als gras en als een bloem van het gras. Dat is allemaal slechts tijdelijk. En wij hebben het van nature denk ik allemaal in ons om te denken dat wij een verandering teweeg kunnen brengen in de wereld. Dat wij iets voorstellen. We komen op, we denken van nou, hè, ziet er goed uit, kansen te over. Maar al snel blijkt, en bij de een duurt het wat langer dan bij de ander, dat we slechts tijdelijk van aard zijn. Dat we slechts van die grassprietjes zijn, of van die bloemetjes die eventjes opkomen. Maar de een wat later dan de ander, op een gegeven moment zal blijken dat het verwelkt, dat het voorbij gaat. En normaal gesproken is een mensenleven al vergeten voordat de mens zelf gestorven is. Je verdwijnt ergens op de achtergrond. Maar het woord des Heren staat er dan tegenover. Dat zal blijven. En wat rest ons dan? Of wat kunnen we dan beter doen dan ons tot dat woord naderen en dat woord tot ons te nemen en ons daarop, ja, ons daarmee voeden en ons daardoor als het ware laten volzuigen. Hè? Zoals die baby genoemd wordt in 1 Petrus 2 vers 1. Als pasgeboren kinderen ons laten voeden met dat woord, zodat we daardoor opgroeien en sterk worden. Want de Heer heeft gesproken en zijn woord is veel hoger dan dat woord van mensen. Ik moet gelijk aan Jesaja 55 denken. Hè? Mijn gedachten zijn veel hoger dan uw gedachten. Nou, en dat is wat hier ook naar voren komt. Alleen als het dan om de mens gaat, hij heeft altijd geprobeerd om zijn eigen denkbeelden, zijn eigen idealen na te streven. En vervolgens dient men die idealen. En daar wordt dan op, ja, wat laconieke wijze over gesproken hier, vanaf vers 18. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Want de mens denkt graag een God uit. En dan vervolgens de werkmeester giet een beeld. Je moet er wat van maken. En de goudsmid overtrekt het vervolgens met goud en giet er zilveren ketenen toe. Het ziet er prachtig uit. En vervolgens wordt het dan aanbeden. Maar ja, dit is niet voor iedereen weggelegd. Maar ook als je arm bent, dan gaat het niet beter. Dan kies je gewoon een stuk hout, wat niet snel verrot, volgens vers 20. En dan zorg je dat je er een ambachtsman bij haalt. En die maakt er een mooi beeldje van. En als hij het goed heeft gedaan, dan blijft het ook nog rechtop staan. Zodat je het kunt aanbidden. En natuurlijk zit daarachter dat het beeld niet zou mogen wankelen opdat men erop zou kunnen bouwen. Dat je erop kunt leunen. Dat je erop kunt vertrouwen. Morgen schijnt de zon. Beeldjes maken. Dat is wat de mens goed kan. Beeldjes uitdenken. Alleen, de Heer zegt, ik maak er korte metten mee. In de wet, in Exodus 20, de wet die gegeven werd aan het volk Israël. Toen het volk uit Egypte geleid was. Mozes klom op die bergen en toen werd die wet hem voorgehouden. En het volk zei, dat zullen wij allemaal doen. Nou, het begint gelijk met, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. In Exodus 20, vers 3 ongeveer. En dan staat er vervolgens in vers 4 gelijk achteraan. En gij zult u geen gesneden beeld maken. Ik ga er nu niet naartoe, maar oh ja, laat ik er trouwens wel naartoe gaan. Exodus 20. Ik hou mijn vinger dan wel even bij Jesaja 40. Kijk, als ik op Urk ben, dan hoef ik dat niet te doen natuurlijk. Maar hier. Nou. God sprak al deze woorden. Dat sprak hij nog tot Mozes. Het moest nog op stenen gegraveerd worden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Hoezo de wet houden? Komen wij uit Egypte dan? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Nou, als je nu een beetje slim bent, dan ga je zoeken naar de uitzondering op de regel. Nou, en daar was het volk Israël, met name het Joodse volk, maar de 10 stammen konden er eigenlijk ook nog wel heel wat van. Daar waren ze heel goed in. Het zoeken naar de uitzondering op de regel. Mag je het niet snijden? Nou, dan gaan we het gieten. Mag je het niet gieten? Dan gaan we het als Lego blokjes in elkaar zetten. Toch? Zo werkt het toch onder de wet? Ik bedoel, ik heb mijn belastingaangifte weer ingevuld. En dan moet je toch een beetje op zoek naar waar er nog wat te halen valt. Nou, bij mij viel dat tegen. Laat ik dat er maar gelijk bij zeggen. Maar zo werkt het met de wet. Je gaat op zoek naar de uitzondering op de regel. Maar de Heer is heel duidelijk en hij zegt, gij zult u geen gesneden beeld maken. Nou, is het dan echt zo plat dat we geen houten beeldjes of dat we niet met het mes of met de figuurzaag of met de decoupeerzaag aan de slag mogen? Nee, daar zit natuurlijk achter dat de mens God wil uitdenken en dat hij een beeld wil maken van hoe God eruit ziet en hoe God zou handelen. En het meest onschuldige voorbeeld is waarschijnlijk nog Sinterklaas. Toch? Die doet wat wij zeggen, vooral wat de kinderen willen. Want dat is in de praktijk wat God zou moeten voorstellen. Het is al jaren geleden, maar ik zag ergens, ik weet niet meer waar, maar er was een gemeente ergens, een evangeliegemeente, en die heette Jouw Kerk. Maakt niet uit wat er gebeurt, maar jij mag daar invulling aan geven. Ja, zover zijn we al. Jouw kerk, jouw God, jouw beeldje. Hoe ziet het eruit? Maar de Heer zegt, dat wil ik niet hebben. En natuurlijk zit daarachter dat de Heer zelf zich een beeld zou maken. Maar de mens die gaat van nature aan de slag met zijn gedachten, met zijn creativiteit, met zijn intellect. En hij bedenkt zichzelf een beeld. Hij snijdt als het ware in zijn geest een beeldje. En dat wordt vervolgens apart gezet. En voor je het weet, is dat beeldje geworden tot een god. Is de mens een slaaf geworden van wat hij zelf heeft uitgedacht. Dat is wat je door de geschiedenis doorziet. Bij het volk Israël was het bijvoorbeeld het gouden kalf. Mozes bleef iets te lang weg. Nou, die komt vast niet meer terug. Hopsakee. En los van de prachtige achterliggende betekenis van het gouden, van de geschiedenis van het gouden kalf, is het natuurlijk zo letterlijk gezien dat zij een eigen beeld maakten, dat zij andere afgoden dienden. En later, wanneer het 2- en 10-stammenrijk zich splitste, hadden we daar koning Jerobeam en die dacht van nou één gouden kalf, dat is niet genoeg, ik maak er 2. Toch? Ik zet er eentje hier neer en eentje daarin. Daar neer. En dan kan het volk lekker makkelijk, lekker efficiënt aanbidden. Want het moet wel efficiënt zijn. Want geef het volk een god en ze dienen je. Nou, en Jerobeam wist hoe dat werkte. En later bleek dat het volk niets anders aanbad dan de Baal. Zoek het woordje maar op in je elektronische Bijbel. Dan wordt het vaker gekoppeld met het volk Israël dan met andere volken. Het was namelijk een volk wat andere goden diende. En het zag er dan uit als een beeld, maar daarachter zit een heel godsbeeld. En dat is waar het over gaat. Maar ook in onze dagen is het niet anders. Los van wat je maar vindt van andere religies, hè, waar in ieder zijn eigen godsbeeld heeft uitgedacht. Ik herinner me nog dat we een tentweek hadden en dat... Waar ging dat over? Nou, ik weet de naam niet meer zo goed. Maar dat had te maken met religie. En ik heb toen een keer nagezocht, heel simpel op internet, van hoeveel religies zijn er nu eigenlijk, officieel dan. En daar hoort dan ook het spaghetti monster bij en zo. Maar dat waren er honderden. Voor ieder wat wils. Als je wat zoekt, er is genoeg te vinden. Er past echt wel wat bij je. Sorry? Vergiet. Ja, goed, ik moet de eerste nog tegenkomen die met een vergiet binnenkomt. Maar ik kan het me wel goed voorstellen eigenlijk, dat iemand dat doet. Zo tussen ons. bedoel, want ja, als religie zo plat wordt dat je je moet houden aan allerlei oppervlakkige zaken die totaal niet logisch meer zijn, omdat je de kern, de inhoud ervan vergeten bent, want dat is wat religie is, namelijk buitenkant zonder wezenlijke inhoud. Doe dit, doe dat, waarom, ik weet het niet, het moet gewoon. Ja, dan zou ik ook met een vergiet op mijn hoofd gaan zitten. Toch? Dat slaat namelijk nergens op. Het is belachelijk. En ergens in de Romeinenbrief, in het begin staat dus ook, om jullie wil, hè, om jullie, wordt de naam van God nog gelasterd onder de heidenen. En dat gaat over het Joodse volk levend onder de wet. Want religie zorgt ervoor dat men de inhoud, de kern, het wezen, namelijk de geest Gods of de gedachte Gods of al wat God gesproken heeft, dat men dat kwijtraakt. Het beeldje blijft over, het beeldje wordt vervolgens aanbeden en krijgt een andere invulling. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de verhoogde slang. Het was het een en ander voorgevallen in de woestijn en de remedie was dat er een koperen slang gemaakt moest worden. Die moest omhoog gehouden worden en het volk zou dan kijken naar de slang. Hè? Vertrouwen op de slang. Zien op die verhoogde slang. En we weten waar het over spreekt natuurlijk, komend vanuit het Nieuwe Testament. Maar die slang die deed zijn werk. En vervolgens werd die slang meegenomen en uiteindelijk begon men die slang te aanbidden. Nou ja, dat betekende gewoon het einde van de slang. Maar zo zie je dat iets wat eigenlijk een diepere betekenis heeft, wat iets wezenlijks in zich heeft, dat dat verwort tot iets wat alleen nog maar buitenkant is. En dat is het beeld. Nou, en de Heer zegt, zulke beelden wil ik niet. Als er dan al een beeld gemaakt wordt, dan is dat een beeld met inhoud. Dan is dat namelijk het beeld wat ik zelf maak. En ik druk mijzelf uit. Nou, en het eerste waar God zich in uitdrukt is natuurlijk in zijn schepping. Dus dan moet je er ook niet wat anders van willen maken. Maar als de mens tegenwoordig ergens op uit is, is het om de schepping te veranderen. Om hem naar zijn hand te zetten. En dat is natuurlijk allemaal zo onschuldig, daar gaat het niet om. Goede bedoelingen. Maar de Heer zegt, het is mijn schepping. Ik hul me daarin. En ik doe daarmee wat ik wil. Dat zijn woorden van Jesaja 40 hier. En zo ook drukt hij zich uit dus in die schepping. Maar hij drukt zich ook vervolgens uit in Jehovah. God kan niet gezien worden. God is geest. Of zoals in de Timotheusbrief staat, God bewoont een ontoegankelijk licht. God kun je niet zien. Maar hij drukt zich uit in de Heere. In mijn Statenvertaling met de grote letters. Jehovah. De naam die de Joden niet wensen uit te spreken omdat hij te heilig is. Maar daar drukt hij zich in uit. En zo verschijnt God in de persoon van Jehovah aan het volk Israël. En hij gaat er een verbond mee aan. Zo ook hier in Exodus 20. Het was Jehovah. Hij drukt zich daarin uit. Maar uiteindelijk kennen wij Jehovah als de Heer Jezus Christus. En ik weet niet of er Jehovah's getuigen in de zaal zitten, want voor hen zal dat misschien een brug te ver zijn. Maar toch is dat wat met name het Bijbelboek Jesaja leert. Als we dan bijvoorbeeld in Jesaja 41 aankomen, dan wordt er nog steeds gesproken over de mens die beeldjes maakt. Bijvoorbeeld in vers 7. De werkmeester versterkte de goudsmid en die met de hamer glad maakt, die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed, en daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Men is bezig met het maken van afgodsbeelden. En het moet goed vastgezet worden, het moet met spijkers vastgezet worden, want anders zou het wel eens om kunnen vallen. Dat is de menselijke manier van denken. Theorievorming werkt ook zo. Dat moet allemaal vastgenageld worden. Totdat er iemand komt die het losfrikt. Dan wordt het weer anders. Dat is een manier van denken. En daar kun je een eind mee komen. Zolang je maar onder de zon blijft. Het kan het wezen nooit raken. Het blijft aan de oppervlakte. Het blijft in het hier en nu als het ware. Nou, dat heeft te maken met deze dingen dus. Die beeldjes die versterkt moeten worden. En dan moet er weer een spijker bij. Want het valt weer bijna om. Het is net mijn huis, zeg maar. Maar dat begint hier in Jesaja 41 met de eilanden die moeten zwijgen. Dan staat er in vers 2, wie heeft van de opgang die een rechtvaardige verwekt? Nou, die zou ik maar met een hoofdletter schrijven. Heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste. Heeft ze zijn zwaard gegeven als stof en zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij ze najaagde en doortrok met vrede door een pad het welk hij met zijn voeten niet gegaan had. Wie heeft dit gewrocht, gewerkt en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? En dan komt er antwoord op de vraag, wie was dit? Wie heeft deze dingen tot stand gebracht? Dan staat er, ik, de Heere. Ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Hij heeft deze dingen tot stand gebracht. Hij heeft een plan uitgewerkt wat veel sterker is dan al wat de mens kan voortbrengen. Dan al die beeldjes die de mens kan beeldhouwen. En hij noemt zichzelf dus Jehovah, de eerste en de laatste. Maar het is vanochtend heel makkelijk, want wat staat eronder? Openbaring 1. Nou ja, wat staat er in Openbaring 1? Er staat bij mij vers 17 onder, maar ik begin bij vers 11. Nou, er staat in Openbaring 1 vers 10 dat Johannes het een en ander zag. En waar was hij in de geest? Op de dag des Heren. Dit heeft te maken in de praktijk met toekomende dingen. Het heeft te maken met de tijd waarin de Heer een rechtvaardig oordeel zal brengen, wanneer het licht zal opgaan in de wereld. En dat heeft een bepaalde aanloop in het Bijbelboek Openbaring, maar in het algemeen gaat het dus over die laatste dagen, over die tijd waarin het koninkrijk van Christus geopenbaard zal worden op aarde. En dan zegt hij vervolgens dat hij een stem hoorde, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En vervolgens moet hij dan het een en ander opschrijven. Maar van wie was deze openbaring? Vers 1 van Openbaring 1. Het is de openbaring van Jezus Christus. Hij openbaart zijn plan aan Johannes in dit geval. En Johannes schrijft het op. Maar die term eerste en de laatste, die vinden we dus alleen in het Oude Testament bij Jehovah. Gekoppeld aan de Heere van het Oude Testament. En of het heeft allemaal niets met elkaar te maken en het Nieuwe Testament heeft niets te maken met het Oude. Of je moet concluderen dat de Heere Jezus Christus uit het Nieuwe Testament niemand anders is dan die in het Oude Testament Jehovah was. Jehovah die geworden is tot Christus. Hij is Jezus geworden. Hij heeft zijn godheid afgelegd, zegt Filippenzen 2. Maar hij heeft een naam boven alle naam ontvangen, toch? Nou, laten we nog even terug gaan. Jesaja 45, wat staat daar in vers, even kijken, in Jesaja 45 vers 5 en 6. Want ik haal net Filippenzen aan, maar in Jesaja 45 vers 5 en 6, daar staat, ik ben de Heere, ik ben Jehovah en niemand meer, buiten mij is er geen God. Je kunt beeldjes maken wat je wilt, maar buiten mij is er geen God. En ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent, opdat men wete van de opgang der zon en van de ondergang dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Dus Jehovah maakt zich hier bekend, los van waar het verder over gaat. En dan staat er in vers 23, datzelfde hoofdstuk, dan gaat het nog steeds over Jehovah, volgens vers 21... Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Jehovah heeft gesproken, Jehovah zal oordelen en het zal zo zijn dat alle knie zich zal buigen voor Jehovah, want er is buiten hem geen God. Goedschiks of kwaadschiks, er zal een moment komen dat alle knie zich zal buigen. En ook hier weer staat er wat onder. Romeinen 14. Of, nou 4 niet, het moet Romeinen 14 volgens mij zijn. Romeinen 14. Staat er bij jullie ook Romeinen 4? Romeinen 14, ja, zo kan ik het ook niet vinden. vast een Jood. Nee. Maar Romeinen 14, het praktische gedeelte van de Romeinenbrief waarin het evangelie van Christus uiteen wordt gezet, sprekend over gelovigen levend onder dat evangelie, levend onder het nieuwe verbond. En die gelovigen hebben met elkaar te maken. En dan staat er op een gegeven moment in vers 10 van Romeinen 14. Maar wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Christus heeft een rechterstoel. Zijn er meerdere rechters? Nou, bij ons wel, maar bij de Heer niet. Want er is geschreven, nou en waar is dat geschreven? In Jesaja, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. En of Paulus die haalt maar wat uit zijn dikke duim, zoals wij gewend zijn om te associëren misschien. Of wat hier staat is de vervulling van oud-testamentische profetie. En dan kun je niet anders concluderen dan dat de Heer Jezus Christus, voor wie wij ooit gesteld zullen worden, voor wie wij ooit rekenschap moeten afleggen, dat hij niemand is dan die Jehovah van het Oude Testament. De Jehovah die voor zijn volk stond. Alleen wij kennen hem niet als Jehovah, maar als Heer Jezus Christus. En om het plaatje maar eventjes te geven, wij kennen Jozef ook niet als Jozef, maar als Zafnat Panea. Toch? Jozef was dood. Was opgestaan. Kwam uit de put. En hij kreeg een andere naam. Nou, en dat is precies het verhaal hier. En als ik nog even een paar bladzijden mag doorbladeren in Filippenzen 2. Want daar staat het natuurlijk. En soms twijfel ik van, moet ik dit soort dingen dan wel aanhalen? Dat weet iedereen toch? Dat is toch zo, dit weet je uit je hoofd. Maar het blijkt echt dat dit soort dingen weg zijn of zo bij veel mensen. Gewoon die koppeling tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat het één woord is. Schrift met schrift vergelijken. We hoeven niets anders te doen. En hier wordt gesproken over dat wij als gelovigen niet op onszelf zouden zien, maar op hetgeen des anderen. Zoals ook Christus niet op zichzelf zag, maar op hetgeen des anderen was. Vers 5, want dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd, hij heeft zijn godheid afgelegd en de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En niet als een vermomming, maar hij is mens geworden. En als mens, en dus in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Hoe heeft hij zich vernederd? Namelijk door gehoorzaam te worden, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruisers. Want wij vieren kerst als een feestje, maar het was eigenlijk het begin van de weg van vernedering. Eén lange lijdensweg. En slechts degene die hem aannamen, hen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Staat er in Johannes 1. Maar het was een weg van vernedering. Maar in die weg van vernedering was hij gehoorzaam. Hij was gehoorzaam aan het woord van zijn vader. Hij was gehoorzaam aan het plan dat God wilde uitwerken in hem. Hij was trouw. En op basis van die trouw heeft God hem uitermate verhoogd, vers 9. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Maar als je nu niks anders hebt dan je Bijbel, wat is de hoogste naam die je kunt vinden in de Bijbel? De naam die de Joden niet wensen uit te spreken. Dat is toch Jehovah? Nou, en hij heeft een naam gegeven boven alle naam. Namelijk de naam van Jezus. Maar wij kennen hem dus als de Heere Jezus Christus. En toen ik jaren geleden met gelovige vrienden optrok, toen was er eentje die noemde Jezus zijn Mattie. Kon die alles bij kwijt. Ik denk van, nou, dat is lekker. Maar wij kennen Jezus inderdaad als onze vriend. Maar het is onze Heere. Het is Jehovah van het Oude Testament. Het is de Heere die hemel en aarde geformeerd heeft, zoals in Genesis 2 vers 4 staat. Maar hij is geworden tot Heere Jezus Christus. Uitermate vernederd, maar daarna uitermate verhoogd. En dus een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in die naam, het was Jehovah in Jesaja 45, maar nu in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere, in het Grieks staat er dan Kyrios, we weten niet wat er had moeten staan, maar ik denk dus Jehovah. Dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid des Gods, des Vaders. Hij is het dus. En als het volk, het Joodse volk in de toekomst tot geloof komt, dan zullen ze de naam des Heren aanroepen. Nou, en dan zal Jehovah verschijnen. Maar wanneer zij een ontmoeting met hem zullen hebben, en ik denk dat dat 30 dagen later is, dan zullen zij de Heer Jezus Christus ontmoeten. En dan pas zullen zij werkelijk tot geloof komen. En dan zullen zij zien wie zij werkelijk doorstoken hebben. Dat was niet zomaar iemand. Maar hij heeft een naam gekregen, boven alle naam. En het was Jehovah die geworden is tot Heere Jezus Christus. Het is een mens die gesteld is tot God. Het is iemand die uit de mensen genomen is en nu gesteld is in de zaken die bij God te doen zijn. Voor de mensen. Hij is onze hoge priester nu en dat is een mens. En in de toekomst zal hij komen als koning. Om God te vertegenwoordigen bij de mensen. Maar het verenigt zich allemaal in die ene persoon, de Heer Jezus Christus. En hij is het waar het Oude Testament dus met grote nadruk over spreekt. En buiten hem is er niemand. En als je die twee uit elkaar haalt, dan heb je logischerwijze meerdere goden. Maar het is er maar één. Nou, misschien nog één voorbeeldje dan, dat we nu toch bezig zijn. En ik hier alle tijd heb. Even kijken, zullen we doen. Eentje die niet zozeer terugverwijst naar een oud-testamentische schriftplaats, maar wel mooi is 1 Timotheus 6, vers 14 en 15. 1 Timotheus 6, vers 14 en 15. Prachtige woorden vanaf vers 12. Strijd de goede strijd. Namelijk de strijd des geloofs en grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Want wij gelovigen nu zijn geroepen om het eeuwige leven te leiden. Te leven en te leiden. En dat is strijd. Maar dat is een geloofstrijd. En vervolgens, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. En de goede belijdenis heeft te maken met het woord van genade. En ik beveel u dan voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. We zouden trouw zijn aan het woord van God, trouw zijn aan het nieuwe verbond, trouw zijn aan de waarheid die de Heer Jezus al beleed onder Pontius. Hij zei, ik ben gekomen om getuigenis te geven van de waarheid. Ik ben die wegbereider. Ik ben die stem roepen in de woestijn. En de Heer vervult zijn woord in mij. Het woord zal vlees worden in mij. Ja, en voor gelovigen is dat een goede boodschap. En dit gebod zouden wij ook houden. Wij zouden trouw zijn aan zijn woord. Want hij zal komen. Hij zal eenmaal verschijnen in heerlijkheid. En wij zouden hem verwachten dus. Maar dat is de Heer Jezus Christus die dus verschijnt. En dan staat er welke te zijne tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere. De Koning der Koningen en Heere der Heren. En wie anders is de Heere der Heren dan diegene die ooit Jehovah was onder het oude verbond. Het gaat over hem. Maar hij zal verschijnen als de Heer Jezus Christus. Trouwens in 1 Korinthe 2 vers 7 en 8 daar wordt gesproken over de wijsheid Gods en het plan dat God gemaakt had. En dat plan dat mocht niemand weten, zelfs de overste deze wereld niet. Waarom niet? Anders zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben, staat daar. Nou, het is wel gebeurd. Maar wie stierf daar juridisch, formeel? Dat was toch de man, dat was toch Jehovah? Wij gedenken toch de dood des Heren, bij brood en beker? Want, ja goed, wij planten ons ook voort, maar God heeft zich als het ware ook voortgeplant. En hij heeft een erfenis overgedragen aan de Heer Jezus Christus. Maar zijn hele identiteit is overgegaan in hem. En vervolgens is hij nu de uitdrukking van Gods wezen. Hij is nu dat ware beeld Gods. En we kennen natuurlijk die versen die daarover spreken. Als ik iets verder mag bladeren. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 3. 3, 4 bladzijden verder. Daar staat toch in vers 1 van Hebreeën 1. Dat God op vele malen, op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Dus hij heeft gesproken door die profeten zoals Jesaja. Maar dat hij nu in de laatste dagen tot ons spreekt of gesproken heeft door de Zoon. Dit is een vorm, een werkwoordvorm, die staat bij ons als iets wat al gebeurd is, maar hij spreekt nog steeds. Dat duurt voort. Maar die Zoon, wanneer is die gesteld? Vers 2. Wanneer is die Zoon gesteld tot een erfgenaam van alles? Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Nou, er staat in vers 3 dat hij het afschijnsel zijner heerlijkheid is, die Zoon. Het beeld dus, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Nee, want God zelf maakt zich een beeld. En daar hoeven geen spijkers en nagels in en nietjes. Daar heb ik mijn tekker niet bij nodig, hè Peter. Nee, hij maakt zichzelf een beeld. Het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid staat hier. En dat komt tot uitdrukking in de Zoon. En die draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Wanneer? Nadat hij de reinigmaking onzer zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Nadat hij die weg van dood en opstanding gegaan is, die weg van lijden gegaan is, is hij gesteld tot erfgenaam van alles. En is hij dus gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hier vinden we het ware beeld Gods. God zelf maakt zich een beeld. En als je zo nodig iets wilt aanbidden, aanbid dan de Heer Jezus Christus, want hij is het beeld Gods. Zoek hem, want dan leer je God zelf kennen. God kun je niet zien. En Mozes probeerde God te zien. En toen zei de Heere van, dat gaat niet, hoogstens mijn achterste delen, toch? Nou, je kunt het beeld alleen zien. Moet er wel licht bij komen, hè? Want anders kun je niet zien. Nou, het licht hebben we in overvloed, toch? Nou, en dan zien wij dus de Heere Jezus Christus. Dan leren wij kennen wie God is, door de Heere Jezus Christus te leren kennen. Hij is het ware beeld Gods. Als ik dan nog iets terug mag bladeren in Colossenzen 1. Want hoezeer er ook in de wereld gezegd wordt dat wij van nature parels in Gods hand zijn. En dan wordt er een babytje geboren en dat is allemaal heel leuk. En alsof dat dan naar Gods beeld is en zo. En dat is allemaal prachtig en lief en onschuldig. Laat ik me indekken. Maar er wordt expliciet maar over één beeld Gods gesproken in het Nieuwe Testament. Namelijk de Heer Jezus Christus. En voor zover wij in hem zijn, voor zover wij zijn lichaam zijn, of voor zover wij deel hebben aan zijn leven, worden wij ook veranderd naar Gods beeld. Worden wij zijn beeld gelijk. Ja, en dat zal straks zichtbaar worden inderdaad in de toekomst. Maar hij is dat ware beeld Gods. En in Colossenzen 1 staat dan, nadat Paulus onder de indruk is van het geloof van de Colossenzen, dan dankt hij de Vader in vers 12, die ons bekwaam gemaakt heeft, ons, Paulus in ieder geval, maar ons ook, om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. God maakt ons bekwaam om deel te krijgen aan de erfenis van de heiligen in het licht. Of in plat Nederlands, naarmate wij in het licht wandelen, worden wij bekwaam gemaakt voor de erfenis. Hij reinigt ons in dat licht. Nou, en wat gaan wij door licht zien? Het beeld Gods. De Heer Jezus Christus. Er staat dan in vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. De Vader heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Oftewel in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, de ware David met een hoofdletter, want dat is ook vervulling van het oud-testamentische woord, de profetieën. We zijn geplaatst dus in het koninkrijk, In de Efezebrief staat dat wij gezet zijn in de hemel. Dus dan weet je waar dat is. Dat is onze positie. En dan staat erover, over de Zoon, in de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Heeft dat te maken met het kruis? Heeft dat te maken met de zonde van de oude mens? De zonde van Adam? Nee, dit heeft te maken met de hoge priesterlijke positie van de Heer Jezus Christus die hij nu heeft in dat koninkrijk. Want wij kennen de Heer niet zozeer als de koning nu, ook al zijn wij in zijn koninkrijk, wij kennen hem als de hoge priester. Maar volgens Genesis 14 is hij ook koning, dus dat maakt niet uit. Maar hij reinigt ons nu en wij hebben dus de verlossing door zijn bloed, door zijn leven. Wij worden door hem gereinigd en dus hebben wij de vergeving der zonden. En daardoor kunnen wij Goden dienen. En daarom kunnen wij die erfenis in ontvangst nemen. En van hem wordt dan gezegd dat hij het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen. Christus is het beeld van de onzienlijke God. God kun je niet zien. En dan moet je dus niet proberen om zelf maar een beeldje in elkaar te flansen. Om zelf maar wat te bedenken. Om te gaan theologiseren. Wat is je wereldbeeld? Het wereldbeeld. En dan bedoel ik niet eens het fysische wereldbeeld, maar het, nou laat ik het dan maar even zeggen, het theologische wereldbeeld, hè, het filosofische wereldbeeld, dat wordt ons gewoon aangereikt. Hoe God de wereld ziet. En dat zou ook ons wereldbeeld worden. Wij krijgen deel namelijk aan het beeld Gods, aan God die gesproken heeft en vervolgens uitdrukking geeft aan dat woord. Hij vervult zijn woord. En dat gaat via de Heer Jezus Christus, het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Genesis 2 vers 4 staat dat de Heere, met hoofdletters, al die zaken van Genesis 1 gemaakt heeft. Maar hier staat, door hem, en hier staat niet Jehovah, maar de Heer Jezus Christus, door hem zijn alle dingen geschapen. Dat kun je niet zeggen van de Heer Jezus eigenlijk. Maar wel als je weet dat hij voorheen die Jehovah was. Die nu geworden is tot Heer Jezus Christus. En hij heeft niet eens alleen die oude schepping tot stand gebracht. Want die hele oude schepping is eigenlijk ook maar weer een beeld van die nieuwe. En die nieuwe schepping die brengt hij nu tot stand. Dus alle dingen zijn geschapen. Die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus het gaat niet eens alleen om de kosmos, maar ook om de inrichting van de schepping, de wereldgeschiedenis. Hij richt al die dingen tot zijn doel. En vervolgens staat er, en hij is voor alle dingen. En dat is niet zozeer in tijd, maar in rangorde. Als iemand voor iets is, is hij hoger dan iets. Hij is de hoogste. Hij staat ervoor. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En vervolgens spitst het zich toe tot het eerste van wat hoort bij de nieuwe schepping, namelijk de gemeente. Want God maakt een nieuwe schepping. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat doet hij dus door de Heere Jezus Christus, waar vroeger Jehovah gebruikt werd. En het eerste wat nu gemaakt wordt in de nieuwe schepping is de gemeente, zijn lichaam, zijn loon. En dat zal in de toekomst openbaar worden. Maar dat gaat dus door dat ware beeld Gods. Nou, in 2 Korinthe 4 vinden we dit natuurlijk ook. Dat kun je opschrijven voor de statistieken, 2 Korinthe 4 vers 4 en 6. Maar ik wil als laatste voorbeeld nog even naar Romeinen 6 gaan. Romeinen 6. En in Romeinen 6 gaat het over de oude mens die gestorven is. Dat hoort namelijk bij het evangelie. Want toen het evangelie aanbrak, en dan bedoel ik eigenlijk het nieuwe verbond, betekende dat gelijk het einde van het oude verbond en het einde van de oude schepping. En er staat in Romeinen 6 vers 7 dat die gestorven is gerechtvaardigd is van de zonde. En dat is mooi. Want dat bestaat dus niet meer van God. En daardoor hebben wij nu alle ruimte en alle middelen, je moet er wel in gaan staan, om die nieuwe mens tot ontwikkeling te laten komen. Nou, en dat is meer het tweede gedeelte van de Romeinenbrief, hoe dat in de praktijk gaat. Dat heeft te maken met de verandering van ons denken, van ons gemoed. Romeinen 12, vers 1 en 2. Maar hier in Romeinen 7 wordt er dan gesproken over dat we de nieuwe mens zouden aandoen. Of dat wij nu onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid in vers 13. En dat de zonde vervolgens dus niet over ons zou heersen. En dat betekent niet dat wij niet meer zouden zondigen. Ik heb dat vroeger jarenlang gedacht overigens. En mijn doel was om minder te gaan zondigen. Elke week werd me het schuldgevoel weer aangepraat. En dan, we hadden een kruis, hè, dan zo. En dan mocht je naar voren. En dan mocht je het neerleggen bij het kruis. Nou ja, na 2 jaar zie je dat elke week dezelfde mensen gaan. Dus dat. Ja, ik durfde niet. Dus ja, ik nam het weer mee. Maar we zouden leren waar het over gaat. De zonde heerst niet meer over ons. Hij is er nog wel, maar hij zou geen macht meer over ons hebben. En het is deze Romeinenbrief die in Romeinen 8 vers 2 ongeveer uitlegt dat wij pas in de praktijk verlost worden van de macht van de zonde en de wet naarmate wij leren leven onder het nieuwe verbond. Dan pas word je in de praktijk bevrijd. Pas als je de Heer gaat dienen word je bevrijd van die oude mens. Eerder niet. Nou, en dus komt er een moment als het goed is dat de gelovige ook in de praktijk van zijn leven zichzelf stelt, zijn leven stelt tot wapenen der gerechtigheid, tot gereedschap in de hand van God. Want de zonde zal dus niet over u heersen, want gij zijt niet onder de wet, niet omdat het moet. Precies, jij hebt opgelet. En het kan zeker voor gelovigen, want wij zijn onder de genade. Het kan. En dus, zegt Paulus, wat let je nou nog? Waarom niet? Als je dan weet wie je bent, Romeinen 12 vers 1, als je dan weet dat je bij dat priesterlijke volk hoort, stel dan uw leden tot een levende, heilige, goden, welbehagelijke offerande, want dit is uw redelijke godsdienst. Nou, en dat staat hier dus ook. En dus, zouden wij zondigen omdat wij niet meer zijn onder de wet, maar onder de genade, dat zij verre. Is het de bedoeling om die oude mens voor te laten leven, om toch maar weer een beeldje te snijden? Nee, we zouden het beeld Gods leren kennen. We zouden leren hoe God zich uitdrukt in de Heer Jezus Christus. Want dat is ons deel. En dus weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, dat gij dienstknechten zijt desgene dien gij gehoorzaamt. Oud-Nederlands, maar ja, dienstknechten, dat zijn we. Het is alleen de vraag, wie dien je? Of de zonde tot de dood, of de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Maar, Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Nou, dat waren wij van nature. Maar dat gij nu van harte, nogmaals niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat wij van harte gehoorzaam geworden zijn, omdat het uit ons hart komt. Omdat het van binnenuit komt. Omdat de liefde van Christus ons dringt. Hè? Daarom zijn wij nu gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer. En dat woordje voorbeeld heb ik ook met een hoofdletter gezet. Tot het welk gij overgegeven zijt. Want wij zouden het voorbeeld, het type in het Grieks, het beeld van de leer leren kennen. En de leer, ja, dat is iets waarvan men zegt dat is theorie. De leer. Maar in de Bijbel, dat vorige week ook gezegd, dus dat kan nu ook wel. In de Bijbel is theorie niet anders dan praktijk. Dat gaat hand in hand. Theorie, dat is een Grieks woord, dat is gewoon niet vertaald. Maar dat is sterk verwant aan wat wij kennen als theater. Schouwburg. Dat heeft te maken met aanschouwen en vervolgens overdenken. Dat is wat theorie is. Je gaat zitten en je ziet iets gebeuren. En vervolgens trek je je conclusie. En in de Bijbel, als iets van harte gaat, dan zie je dus een voorbeeld. En vervolgens ga je dat nadoen. Je overdenkt het. En je maakt het je eigen. Je internaliseert dat. En dat is precies het principe wat hier voorgehouden wordt. En wij zouden de leer leren kennen. Maar als wij de leer tot ons nemen, zoals wij dat nu doen, dan blijkt in de praktijk dat we de Heer Jezus Christus, namelijk de Heer, leren kennen. Dat gaat namelijk door dat woord. Geestelijke dingen krijgen vervolgens uitdrukking, krijgen beeld in ons leven. En dan blijkt dus dat wij het beeld Gods wel leren verstaan, maar dat dat beeld wordt uitgewerkt in ons. Daar hebben we mee te maken. En dat is het krachtige aan het woord van God. Dat is niet een beeldje wat veraf staat ergens naast de televisie. Ik heb geen open haard, dus. Nee, dat is in ons. Wij zijn die nieuwe schepping. Alleen die buitenste schil, ja, die moet nog kwijt. Nou, en die leer die zou vervolgens dus uitdrukking krijgen. Maar dat is het, de leer aangaande Christus. Dat is de Heer zelf uiteindelijk. Dan kom ik ter afsluiting eventjes in Romeinen 15. Want de Heer Jezus Christus is het beeld Gods. Maar dat is Hij geworden doordat Hij zich ook overgegeven heeft aan het woord van God. Doordat Hij ook geleerd heeft. In Hebreeën 5 staat het, hè. Dat Hij gehoorzaamheid geleerd heeft in hetgeen Hij geleden heeft. Maar in Romeinen 15, en ik heb natuurlijk geen tijd om al die versen hier te behandelen, maar daar gaat het over sterke en zwakke gelovigen. Romeinen 15 vers 1. En van die sterke gelovigen, daar wordt iets meer van verwacht dan van die zwakke gelovigen. Zij zouden namelijk die zwakheden kunnen dragen van die onsterke. Want in de praktijk van het leven van de gelovigen blijkt dat ze te maken hebben met andere gelovigen. En dat die twee categorieën die hier beschreven worden, dat die vaak wat problemen met elkaar hebben. Want die zwakke, die staat gelijk aan de kleine kinderen. Die staat gelijk aan gelovigen die nog leven onder wetten en regels volgens Romeinen 14. Die nog alleen maar moeskruiden kunnen eten. Dan vind ik appelmoes lekker. Maar ja, als dat dan moet, hè? Alleen maar. Nou, en van die sterke wordt dus wat verwacht. En de sterke die wordt gekenmerkt doordat hij niet gericht is op zichzelf, staat hier. Die zwakke, zoals een klein kind, hè, er zijn er hier genoeg. Ja, hoe lief ze ook zijn, die zijn nog gericht op zichzelf. Die scheur gaat open en er moet wat in en er komt heel veel herrie uit. Want dat wereldje, dat is gebouwd om dat kind. Alles voor het kindje. En pas later als een kind opgroeit en te maken krijgt met de dynamiek van de puberteit, dan komt het kind op besef van ik ben niet alleen en er zijn ook nog anderen en daar heb ik mee te maken. En dan gaan ze spiegelen en meten enzovoort. Maar in het begin is het zo dat zo'n kind nog zwak is. Niet in staat is om het een en ander te overzien. En die sterke die zou die zwakke daarin als het ware tot zich nemen. En dus niet zien op zichzelf, maar zorgen dat die zwakke ook sterk wordt. En dus die zwakke stichten volgens vers 2. Maar ook dit komt niet voort uit wet en regel. Maar dit komt voort volgens vers 3 uit voorbeelden. Want, staat er, ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Die was niet gericht op zichzelf, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Dus er wordt een psalm aangehaald en dat blijkt te gaan over het Joodse volk. En als de Heer zich had aangetrokken wat hem overal allemaal overkwam, dan had hij makkelijk het bijltje erbij neer kunnen gooien. Maar hij overzag de pijn en moeite en hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. Hij was trouw aan de leer. Hij was trouw aan het woord van zijn vader. Hij was trouw aan het woord van God. Maar daardoor was hij dus sterk geworden. Dat is wat hier staat. Want de sterke zou de zwakheden van de onsterke dragen. En het voorbeeld is Christus. Maar dan staat Christus hier sterk ten opzichte van ons, de zwakke. Want Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar hij heeft zich gericht op de zwakke. Nou, en dat deed hij dus ook. En dat doet hij dus ook. Maar dan wordt het vervolgens uitgelegd in vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Hier wordt gezegd dat wat in de oud-testamentische geschriften geschreven is, dat dat nu voor de gelovigen tot lering is. Maar je moet de context niet kwijtraken. Het ging hier over Christus die ons voorbeeld is. En hier staat dus impliciet dat alles wat voor ons tot lering is, waardoor wij sterk worden, dat dat ook voor de Heer Jezus in zijn omwandeling tot lering was, waardoor hij sterk is geworden. En zo heeft hij dus ook geleerd wie hij was. En zo heeft hij geleerd wat zijn roeping was. En zo heeft hij geleerd om te blijven staan. Zo heeft hij dus leidzaamheid en vertroosting gevonden in de schriften. En zo is hij geworden tot voorbeeld der leer. Maar dat geldt dus net zo goed voor ons. En dat is wat hier dan staat uiteindelijk. Wij zouden daardoor hoop krijgen, toekomstverwachting. Maar dat God in de eerste plaats voor de Heer Jezus Christus. En dat begint hier met de leer in vers 4. Maar in vers 5 staat er dan vervolgens, doch de God der leidzaamheid en der vertroosting, geef u dat gij eensgezind zijt onder elkander, naar Christus Jezus. Eerst is het lering en schriften en vervolgens leidzaamheid en vertroosting. Maar vervolgens in het volgende vers staat er dat God die vertroosting en die leidzaamheid geeft. Het begint met de schrift. En dan kun je zeggen dat is saai of ja, dat is droog. En dan denk ik altijd van nou het volk Israël in de woestijn at 40 jaar lang elke dag manna. Elke dag. Met als doel om aan te komen in het beloofde land. Nou, en zo geldt dat voor ons. En het begint dan misschien met dat woord. En dan kun je zeggen, dat is theorie. Maar de gelovige die zal zeggen, ja, dat is theorie, maar ik kijk ernaar, ik overpeins het, ik laat het indalen in mijn zachte hart. En vervolgens blijkt dat dat woord zijn uitwerking heeft. En hebben we eerst te maken met de leer, maar wij krijgen de God der leidzaamheid en vertroosting in ons hart. Het beeld Gods wordt vervolgens uitgewerkt in ons. De leer wordt uitgedrukt. En het blijkt Christus die woning maakt in onze harten. En dan worden wij sterk en kunnen wij verdragen, maar kunnen wij ook vervolgens uitzien en met elkaar met één mond eensgezind zijn en eendrachtelijk met één mond verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is het doel van Gods werk. En daar mogen we de Heer voor danken. We mogen daarin gaan staan. Maar dat is allemaal gebaseerd op die oud-testamentische profetieën, op wat God heeft geprofeteerd. Dat is vast. Paulus of Petrus zegt, dat zijn geen kunstig verdichte fabelen. Je kunt er wel 6 Jesaja's aan plakken. Iemand zei me laatst dat er ook een 3e en een 4e Korinthebrief was. Het zal allemaal wel. Het gaat erom dat God gesproken heeft. En dat is zeer vast. Dat is profetie. En daar mogen we op gaan staan. God zelf bewijst dat hij God is. En hij zal zichzelf laten zien aan de wereld. En dan zullen we zien wat er van overblijft. Maar wij hebben nu al deel aan hem. Laten we hem danken daarvoor. Trouwe God en Vader. Dank u wel voor uw woord. Uw woord wat u gesproken hebt in een schepping die in duisternis was. En uw woord wat gekomen is in onze van nature duistere harten. Dank u wel dat we, zoals de apostel Petrus schrijft, dat we dat woord als een zaad in ons hart hebben mogen laten planten. En dat tot leven is gekomen. En dat dat nu vrucht mag dragen. In deze oude schepping mag de nieuwe schepping tot ontwikkeling komen. Dank u wel dat we volgens de profeet Jesaja als wegbereiders mogen dienen. Dat we dat woord mogen bewaren en dat we mogen spreken over hoe uw beloften uitgewerkt worden in deze schepping. Dat we mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid en dat we dat mogen verkondigen. Weliswaar in de woestijn, aan de zijlijn. Want de wereld is in duisternis en uw volk in het bijzonder wil niet horen. Maar we mogen uw woord bewaren. We mogen daarin gaan staan en wandelen. Wetende dat het uw werk is en dat het uw functie is om uw volk nu te verzamelen en dat u straks uw heerlijkheid zult demonstreren in de schepping en aan de wereld zult tonen. Dank u wel dat wij ook zo veranderd mogen worden, doordat we mogen leren verstaan wie we in u geworden zijn. Dat we mogen opgroeien en van zwakke, armlastige kinderen mogen opgroeien tot verstandige en wijze zonen. Dat u ons zo en ieder van ons opbouwen, dat u ons vertroosten en versterken met uw woord. Dat we mogen weten dat het niet blijft bij woord, maar dat we u daardoor leren kennen. En dat u gestalte in ons leven krijgt. U zou met een ieder zijn van ons. Uit genade om Christus wil. Amen.